Wij zijn bezig met een predikserie in deze lijnenstijd over Jesaja 53. En wij willen vanavond gaan stilstaan bij vers 1, 2 en 3. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Gemeente, er is in de 17e eeuw een bekende Schotse dominee geweest en die heette dominee James Durham. Dominee in Glasgow. En die schreef een uitleg over Jesaja 53, een dikke pil die ik in mijn boekenkast heb staan. En hij gaf dat boek de titel De Gekruisigde Christus of ondertitel Het Merg van het Evangelie. En dat is waar. Jesaja 53 is de kern, de pit, het merg, het hart van het Evangelie. We hebben gezien de vorige keer dat het één groot lied is. Een lied over de lijdende knecht des Heren. Een lied van 15 verzen, 5 coupletten van elk 3 verzen. Waarin de hoofdtrekken van de Messias, de heiland, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Dat allemaal wordt beschreven in dit lied. Nou, we hebben het eerste couplet gehad. Voorgaande keren, hoofdstuk 52, vers 13, 14 en 15. Dat ging over de vernedering en de verhoging van de knecht. En nu vanavond het tweede couplet. 53 vers 1, 2 en 3. En dat tweede couplet van dit lied gaat over het leven van de Messias. En ik heb 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op de prediking over de Messias. Dat is vers 1. Wie heeft onze prediking gehoord? Ten tweede gaan we letten op de grootwording van de Messias. Vers 2, hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En ten derde gaan we letten op de houding tegenover de Messias. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben het aangezicht voor hem verborgen, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Ik zet u boven de preek het leven van de Messias. We gaan ten eerste letten op de prediking over hem. Ten tweede gaan we letten op de grootwording van hem. Ten derde de houding tegenover hem. En ik vermoed dat we punt 3 doorschuiven naar de volgende keer. De eerste gedachte, de prediking over de Messias. Er staat in vers 1, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het begint dus met een vraag, een hele belangrijke vraag. Wie zegt Jesaja, wie heeft onze prediking over deze Messias die vernederd is en die verhoogd is, wie heeft dat nou geloofd? Het lijkt net alsof ik goed luister naar de tekst, alsof Jesaja een beetje moedeloos is. Hij was destijds gezonden. Als u een klein beetje weet waar Jesaja over gaat in hoofdstuk 6, dan krijgt hij dat machtige visioen dat de Heere aan hem verscheen. En dat hij dan zegt, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En dan wordt hij aangeraakt met een kooltje van het altaar. En dan zegt de Heere zo bij zichzelf, wie zal ik nou zenden naar dit volk? En dan steekt hij zijn vinger op en zegt hij, zend mij. Zend mij. Nou, en dan mag hij gaan in zijn kracht. Hij hoeft niet ver, hij hoeft niet naar het buitenland, naar Afrika, maar hij mag naar zijn eigen volk gaan. Ook daar heb je een zending voor nodig. Een roeping en een zending, en dan gaat hij prediken onder dat volk. Ook profetisch prediken. En dan vraagt hij zich opeens af, ja, maar wat is nou uit de uitwerking daarvan? Wie heeft onze prediking geloofd? Het wordt wel aangehoord. Maar wat is nou de vrucht van de verkondiging onder het volk? Vraagteken. Nou, dat is vers 1. Het is apart gemeente dat dit vers waar Jesaja spreekt, dat dat in het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald. Op 2 plaatsen, dat heb ik gelezen. Dit vers, vers 1 van Jesaja 53, wordt door de Heer Jezus zelf aangehaald in Johannes 12. En door Paulus in Romeinen 10. We hebben het gelezen in Johannes 12, daar zegt de Heer Jezus dat hij zoveel tekenen gedaan had onder het volk. Onder datzelfde volk waar ooit Jesaja onder gearbeid had, de Joden. De Heer Jezus had zoveel tekenen gedaan en zoveel gepredikt tot hen. En dat was een volmaakte prediking, daar was niks op aan te merken, daar hoefde geen bespreking over gehouden te worden. En hij heeft die prediking bevestigd met tekenen en wonderen dat hij de Messias is. De mensen hebben hem gehoord op de bergen van Galilea. Ze hebben naar hem geluisterd aan de oeveren van het meer van Genezareth. En ze hebben hem nagewandeld op de straten van Jeruzalem. Maar wie heeft het nou geloofd? Ze hebben het aangehoord, maar de Heer Jezus stond op de laatste dag van een feest. Duizenden aanwezig. En hij stond op en hij riep hardop en hij zei, wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En die geloofstromen van levenswater zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij riep, en hij riep, en hij riep. Maar wie heeft het nou geloofd? Wie kwam er nou? Een overblijfsel, een rest meer niet. En dan in dat verband wordt Jesaja aangehaald. Die zegt, Heere, wie heeft nou onze prediking geloofd? Als een gebed naar God, als een klacht naar God. Heere, wie heeft het nou geloofd? Als een aanklacht naar mijn hart. Wat doe ik er nou mee? Nou, dat geldt inderdaad voor het volk de Joden. Ik zal u wat vertellen, gemeente. Jesaja 53, hè? Dat hebben de Joden natuurlijk ook in hun Bijbel, in de Tenach, het Oude Testament hebben de Joden. Maar weet u dat Jesaja 53 in de synagoge nooit wordt gelezen? Nooit. Weet je wat ze elk jaar lezen? De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nee, lezen elk jaar heel nauwgezet. Maar Jesaja 53 wordt nooit gelezen. Het lijkt alsof ze die boekrol hebben meegegeven aan de kameling uit Moreland, verkocht. En daar kijken we niet meer naar. Wie heeft onze prediking geloofd? Een vraag van een Jood aan het Joodse volk. Maar goed, wij gaan er niet boven staan, want in Romeinen 10 komt die vraag terug. Daar is de apostel der heidenen, Paulus, aan het woord. En Paulus heeft ook gepreekt, ook tot de heidenen, vooral tot de heidenen. En die kan dezelfde vraag stellen. Paulus heeft daar gestaan op de Areopagus in Athene, midden tussen die geleerde filosofen. En toen hij ging spreken over Jezus' opstanding na zijn lijden en sterven, spotten de meesten. En er waren maar weinigen die geloofden. Een zekere Dionysius en een vrouw die heette Damaris en dat was het zo'n beetje. Ook bij de heidenen was er veel verzet en weinig geloof. En daarom zegt Paulus in Romeinen 10, ook dat hebben we gelezen. Schrijft hij aan de gemeente, aan die gemeente uit de heidenen in Rome. Dat niet allen het evangelie gehoorzaam zijn geweest. Er was een groot ongeloof ten aanzien van de Heer Jezus. En die vraag gaan we nou ook vanmiddag onszelf stellen. We kunnen kijken naar de Joodse volk en we kunnen kijken naar de heiden, maar nu u en ik. Wie heeft onze prediking geloofd? En dan ga ik dat eerst vanuit mezelf eens bekijken. Nou ben ik ongeveer 18 jaar predikant. Ik ben geen profeet, maar een prediker. Maar die vraag komt wel eens bij me op, snapt u dat? Sommige predikanten mogen tientallen jaren in het ambt staan. Honderden preken houden. Duizenden mensen bereiken. Miljoenen Bijbels die worden nog steeds verkocht. Maar wie heeft nou die prediking over de Heer Jezus van harte omhelst? Of gaat u naar huis vanavond en u zegt, zoals dat vestje zegt, de preek was goed bevallen, maar elk bleef weer als allen. Gewoon het oude ritme verder. Nooit is tot het besef gekomen dat het naar binnen moet slaan. Die tijding over de knecht van God. Ik vond een mooi lied in het liedboek voor de kerken. En dan gaan we niet over dat liedboek praten, maar wel over Nicolaas Beets heeft dat gemaakt. Dat was een reveiman. En dat staat in het lied. En dat gaat zo. Naar aanleiding van dit hoofdstuk. Naar aanleiding van dit feest. Nicolaas Beets zegt dit. Wie heeft op aarde de prediking gehoord? De prediking van het vlees geworden woord. De Zoon van God op Golgotha vermoord. Wie durft geloven? Wie ziet in hem Gods reddende arm van boven? Tot ons gestrekt. Wie durft zijn kruis belijden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden met smaad bedekt? Ja. Pilatus die zei, wat moet ik nou met Jezus, Gods Zoon, doen? Wat moet ik nou met hem? Dat is ook wat. Als je elke zondag dat hoort en elke zondag breng ik hem voor u uit. En wordt hij zo dicht bij je gebracht en je zegt, ja, maar wat moet ik nou met Jezus doen? Wat moet ik nou met hem? Wat schiet ik daar nou mee op? Nou, en nu van uw kant, gemeente. Als hoorder. Ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel gehoord als je een trouwe kerkelijk... Hoeveel dominees hebt u al niet gehoord in uw leven? Nou, daar kan je een zondagavond mee doorbrengen. Hoeveel dominees heb ik eigenlijk al niet gehoord? Het zijn al heel wat. En hoeveel preken heb je al niet gehoord? Ja, als je het bijgehouden hebt van jongs af aan, aantekeningen. Dan heb ik heel wat boekjes volgeschreven, dominee. Karren, vrachten, hele ladingen zijn over je heen gegaan. En hoeveel keer heb je al niet uit de Bijbel gelezen? In de loop van de jaartjes dat je hier op aarde mag leven. Wat is die Bijbel een keer, wat keren open gegaan? En hoeveel psalmen heb je als kind op de basisschool al niet geleerd? Heel op psalmen, maar heb je het nou geloofd? Heb je nou je eraan toevertrouwd aan hem? Of is je hart nou nog van steen? Of is je hart als een spons? Een steen of een spons? Ja, dat is ook een verschil. Een steen of een spons? En als mijn hart van steen is, Heere Jezus, laat dan uw lijden... Zoals de rotsen braken toen u stierf. Laat dan die stenen harten van mij. Laat dat dan mogen breken onder dit evangelie. Aangehoord. Maar hoor je er nog van op? Weet je wat geloof is, gemeente? Wat is nou geloof, kinderen? Wat is nou geloof? Ik ben blij dat de kinderen in de kerk zitten, weet je dat? Vanmorgen was ik in de gemeente. Ik zal niet zeggen waar. Maar ik was vanmorgen in de gemeente. En dan had je een kindernevendienst. Nou, prima, prima. Nou, dat was aan het eind. Nou ja, prima. Even tussen haakjes. Maar goed, dat gebeurde daar. Dat gebeurde daar. Maar die kinderen kwamen helemaal niet meer terug. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Fijn dat jullie er zijn. Weet je wat nou geloof is? Geloof is dit. Ik herinner mij in mijn vorige gemeente in Hedel, daar ging ik vaak op het fietsje, ging ik naar een verpleeghuis, wel Ammerzoden. En tegenover dat verpleeghuis, daar had je een winkel, een tuinwinkel, een boerenbond heet dat daar. Hier heet dat Intratuin. En wat mij fascineerde, dat was een aantal jaren geleden, ook in de lente... Op een gegeven moment ging ik een keer naar dat verpleeghuis en toen stond er boven de ingang van die boerenbond, Intratuin, daar stond een grote plaat. En op die hele grote plaat, kinderen, daar zag ik een lammetje en een kind dat zijn handjes legde om de hals van dat lammetje. En dat sloeg bij mij naar binnen. Ik denk, dat is geloof. Dat je nou je handjes, je armpjes, dat je die nou legt om het lam van God. Om die lijdende knecht. Voor de Heere Jezus, dat lam hoef je niet bang te zijn. Wie is er bang voor een lam? Voor de zonde moet je vuur bang zijn. Maar geloven is dat je als een kind je armen om de Heere Jezus heen legt. Wie heeft onze prediking geloofd? De NBV, Nieuwe Bijbelvertaling, die heeft het zo vertaald. Wie kan dat geloven? Wie kan dat geloven? Ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Wie kan dat geloven als je dat nou voor het eerst hoort, hè? Ik denk aan die jongen die zat op de basisschool, een openbare basisschool. En dan mocht een dominee, die mocht dan één uurtje godsdienstles geven. En die dat vrijwillig, die mocht je daar naartoe. Nou, die jongen had nergens opgegroeid, nergens in opgegroeid en die ging daar naartoe. Toen dat kind voor het eerst hoorde dat Pilatus Jezus had overgegeven om gekruisigd te worden. Toen was hij zo onder de indruk, toen bleef hij na de les even wachten. Zei die meester, dominee, meester, dat is toch zeker niet doorgegaan? Die had het begrepen. Dat kan toch niet, dat kan je toch niet geloven dat dat doorgegaan is. Dan kan je toch niet indenken dat dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Ja, jongen. Dat is wel doorgegaan. Hij is er aan onderdoor gegaan. En dat was nou nodig. Ook voor jou. Nou, vers 1 is eigenlijk al genoeg voor vanavond. En dan niet zozeer qua woorden, maar gewoon, denk daar nou eens over na. Waar sta ik nou eigenlijk? Een vraag, het eindigt met een vraagteken, vers 1. Wie? Wie? Een vraag. En een vraag, daar moet een antwoord op komen. He, als de Heer een vraag stelt, dan verwacht Hij een antwoord van u en van mij. Wat is daarop uw antwoord? Heb je dat nou geloofd? Kom, laten we bij het kruis knielen vanavond. Met z'n allen. En laten we het net zo doen als in de moskee. Met z'n allen knielen. Maar dan met ons hart. En dan voor het kruis. Nou, maar knielen. En als dan die vraag wordt gesteld. Heb jij nou die prediking geloofd? Dat je dan op mag zien naar die kruiseling. En dat je dan stil en blij mag zeggen. Ja. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus ook voor mij stierf. Er staat er nog wat achter. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wat wil dat zeggen? De arm des Heren geopenbaard. He, bij wie vielen de schellen van de ogen, zegt Jesaja? Bij wie viel de sluier af, zodat je zag, zodat je ging inzien, dat de arm des Heren aan het werk was in die lijdende knecht? De arm des Heren, dat is een beeldspraak voor Gods macht, voor Gods kracht, de arm. Eigenlijk moet je dan denken, kinderen, aan de oosterlingen. Hè, Oosterse mannen, die hebben een wijd, ja, een soort toga achter zo'n wijde tunica aan. Zo'n wijd kleed, zo'n bovenkleed aan. Nou, en als ze niks doen, dan schuilen die armen als het ware in die mouwen. Die armen, die schuilen in de plooien van dat kleed weg. Die arm zie je niet. Maar, als dan zo'n Oosterse man aan het werk gaat. Dan wordt dat kleed teruggeslagen, dan ontbloot hij zijn arm. En dan gaat er wat gebeuren. Als de oosterling zijn arm ontbloot, dan wordt er een krachtig werk gedaan. Nou, zo wordt die beeldspraak gebruikt voor God. De arm des Heren. God heeft zijn, met even gesproken, zijn mouwen opgezocht. God heeft zijn kleed teruggeslagen. Hij heeft zijn arm ontbloot en van die arm zingen wij, zijn machtig arm beschermde vromen. Wij zingen van die arm, door zijn hoogste arm het geweld onttogen. Ontrukt, gered, bevrijd uit het geweld. Wij zingen van die heilige arm die wrocht, die werkte heil naar leed. Wij zingen van de verlossing en wij spreken van de verlossing door die uitgestrekte arm van God. En nou vraagt hij Jesaja, wie zag nou, wie erkende nou, wie had het nou door, dat in Jezus van Nazareth, in die man van smarten, dat de arm des Heren aan het werk was om heil te bewerken voor zondaars. Dat de arm des Heren redding brengt in de knecht. Wie? Wie? Wat is daarop uw antwoord? Niemand. Niemand. Zijn we dan als kerkgangers voorbijgangers? Zoals de mensen bij het kruis, op die heuvel waar dat kruis stond, waar Jezus aan die naakt aan die houten paal genageld was. En de mensen die gingen eraan voorbij, kerkgangers als voorbijgangers. En ze keken even en ze gingen weer verder. Ze keken even en ze knikten misschien of ze schudden hun hoofd en ze gingen weer verder. En er was niemand die knielde. Kerkgangers als voorbijgangers. Wie heeft het nou geloofd? Ja. Nou, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte. Dat is, ik heb dus wat gezegd over de prediking over de Messias. Tweede gedachte is het groot worden van de Messias. Dat is vers 2. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Want. Dat geeft de reden aan. Vers 2 verklaart vers 1. Vers 2 gaat uitleggen waarom ze nou niet geloofden in hem. De reden waarom Israël niet geloofde in de boodschap van de Messias. Weet je waarom ze de Heer Jezus, weet je waarom ze het evangelie van Jezus Christus hebben verworpen? Zegt Jesaja. Dat is omdat ze een verachting hadden voor de persoon van Jezus Christus. En waarom hadden ze dan een verachting voor zijn persoon? Nou, omdat hij kwam in vernedering. Het was zo nietig, zo schamel. Zoals hij kwam, zoals hij verscheen in het vlees. Daar kwam het door. De kanttekeningen, die zeggen het zo. Die zeggen, de Joden die hadden zich ingebeeld dat die lang verwachte, die beloofde Messias, dat hij in koninklijke pracht en praal zou verschijnen. In majesteit en heerlijkheid als de komende koning die zijn openbare intocht zou houden te midden van het volk en de Romeinen het land uit. U weet, die grote Davidszoon die schitterender zou zijn dan Salomo in al zijn heerlijkheid. Zo hadden ze zich dat ingebeeld, zo hadden ze zich dat gedacht. Maar het werd het tegendeel. Geen koning, maar een knecht. En geen leeuw die verscheurt alle vijanden, maar een lam dat naar de slachtbank geleid wordt. Niet in Jeruzalem op een paard, maar vanuit dat geringe Galilea der heidenen kan daar iets goeds uit voortkomen. En dan op een ezeltje zachtmoedig. Geen strijder, maar wel een leider met een lange ei. Geen grote Davidszoon, maar een arme timmermanszoon. Is dat hem dan? Moet dat hem wezen? De lang verwachte, de beloofde. Zijn verschijning imponeerde niet. Ze dachten, ja, maar hun gedachten waren verkeerd. We weten, dat spreekt mij ook eigenlijk wel aan. Hun gedachten waren verkeerd. Wij dachten. Ze hadden zich ingebeeld, hun denkbeelden klopten niet. Ja, ze hadden daar wel een Bijbeltekst voor. Ja, maar het was eenzijdig. Ja, beter eenzijdig dan onzijdig, zegt u. Ja, dat is waar. Maar ook met het eenzijdige gaat het scheef. Die denkbeelden die wij hebben, wij dachten. Ja, dan gaat het vaak mis als wij gaan denken. Als wij onze denkbeelden op de schrift gaan leggen. Naaman, ik dacht dat de profeet zou komen en een van de toverformule Elise zou uitspreken. En dat dan abracadabra, dat dan mijn meelaatsheid weg zal zijn. Verkeerd gedacht. Die stinkt Jordaan in. Ja, maar zo had ik het niet gedacht. Zo had ik me niet ingebeeld. Ja, maar die inbeelding klopt niet. Verlos mij, heren, van mijn eigen gedachten en van mijn eigen denkbeelden. Nou, wat zegt hij dan over de geboorte, over de jeugd, over het groot worden van de Heer Jezus? Want hij is dan een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Een reisje, een takje, een lood. Een twijgje, scheut, een wortelscheut. Takje. Nou, dat is gering, dat is nietig, dat is onopvallend, dat is onooglijk. Als een reisje is hij voor zijn aangezicht opgeschoten. Voor Gods aangezicht. En dat beeld van dat reisje, gemeente, dat gebruikt Jesaja wel meer. Gaat een lampje bij u branden. Een reisje. Oh ja, dat heb ik vroeger ook nog geleerd op de zondagsschool. Die tekst uit Jesaja 11 moesten we met kerst leren. Als een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Kerst, de geboorte, het kind, de jeugd van Christus. Hij zal zijn reisje, zou die voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, Jesaja 11. He, dat hele koninklijke huis van Israël, die koninklijke stam van David, dat was vroeger een geweldige boom natuurlijk, dat koninklijke huis, David, Salomo. He, maar die boom was geveld, die eens zo sterke koningsstam, die was geveld. Door het oordeel van God afgekapt, omgehouwen. En nou staat die tronk er nog. Maar al 6 eeuwen lang was er geen koning meer voortgebracht. En dan komt er na 6, 7 eeuwen, komt daar een reisje uit die, een sprietje uit die afgehouwen tronk. Niet weg. Wat moet dat nou gaan worden? Een sprietje. Ja, want het is al groen en fris en teer en groen takje, nieuwe lood. En staat erachter als een wortel uit een dorre aarde. Gevelde boom, reisje en een wortelscheut uit een dorre grond. Dorre aarde, onvruchtbare aarde. Dat is een beeld van Israël. De dorre natie met een onvruchtbare godsdienst. Zo was het toen Jezus geboren werd. Nou, dat belooft niet veel, hè. Een reisje uit een afgekapte boomstronk. En dan ook nog een keer in dorre aarde. Nou, moet je daar nou verwachting van hebben? Moet je daar nou enthousiast in gaan geloven? Nee, geen machtige en prachtige ceder met rijke bladeren. Het begint allemaal zo miserabel klein. Het is allemaal zo klein in Gods koninkrijk. Zo klein. Zo klein. Ja. Dat is een gedachte die me de laatste tijd veel bezighouden. Het is allemaal zo klein in Gods koninkrijk. Nog wel. Het gaat met het hengeltje. Hè? Het gaat niet met het visnet. Ik zou het liefst allemaal zo met het visnet bijeen willen vergaderen. Het gaat met een hengel. De nacht is ver gevorderd, maar het is nog nacht. Het is nog geen daglicht. Dat komt pas bij de wederkomst. En hier en daar zie je een lichtpuntje, maar overheersend is het nog nacht. Ja. En ik vraag wel eens wachter, wat is er nou van die nacht? Wanneer komt de morgen? En dan zegt die wachter, ook dat is Jesaja trouwens. Wachter, wat is er van de nacht? Ja, morgen dat komt die morgen. Maar nog is het nacht. Het is helemaal zo klein. Gering. Je kijkt het zo over het hoofd. Als een wortel uit een dorre aarde. Die wortel is dan weer Jezus en die dorre aarde is dan Israël. Er is een vroege kerkvader, even tussen haakjes. Er is een vroege kerkvader, Origenes. Die past daartoe op Maria. Nou, ook goed gevonden. Maria. Die wortel, dat is dan de Heer Jezus. En die dorre aarde, dat is die niet bevruchte moederschoot. En een niet bevruchte moederschoot is dorre. Dus die dorre aarde is Maria. Ja, wat kan. Een groene wortelscheut. En toch, hè. En toch gaat dat groeien. Niet zo snel als ik denk, als ik wil. Maar toch gaat dat groeien. Toch gaat dat groeien. Hè, die wortelscheut, die groene wortelscheut, die wordt groot. En uiteindelijk zal het worden een hele grote boom. Een vruchtboom. Een hoge, grote boom. Die de hele aarde zal bedekken met kostbare vruchten eraan. Een boom des levens, dit scheutje. Alleen zover is het nog niet. Zijn geboorte. En dan staat er, hij zal als een reisje voor Gods aangezicht opschieten. Dat vind ik ook een mooie gedachte van mij. Die baby van Bethlehem. Dat Jesaja dat al ziet, hè. 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat hij dat nauwkeurig mag zien met de verrekijker van het geloof. En straks zal die Messias geboren worden, nietig klein, de baby van Bethlehem. En dan zal hij opschieten, hij zal opgroeien voor het aangezicht van God zijn Vader. En dat is inderdaad het bestaan van de Heer Jezus geweest. Over de eerste 30 jaar van zijn leven weet ik weinig. Maar ik weet wel dat hij gegroeid is, dat hij groot werd. Dat hij opgroeit en helemaal open bloeide voor het aangezicht van God zijn Vader. Niemand zag het. Niemand had er erg in die eerste 30 jaar van het leven van Jezus van Nazareth. Maar God de Vader zag het wel uit de hemel. Die eerste 30 jaar. Wij weten dan iets over toen hij 12 jaar was. Bezig in de dingen van de Vader. Die eerste 30 jaar toen niemand hem zag. Toen zag God de Vader uit de hemel hem wel. En de rekenen maar op gemeente. Vast en zeker te weten. Dat nou het oog van Vader wakend, maar ook met groot welgevallen rustte op dat ene timmermansjochie. Op die timmermanszoon daar in Nazareth. Als die ene lelie te midden van die miljoenen doornen, die ene lelie die sprong eruit. Zonder zonde, volmaakt in gemeenschap met zijn Vader. Voor Gods aangezicht. Hij betekende niets in de ogen van de mensen. Die hadden hem niet in de gaten. Maar hij betekende toen alles voor het hart van God. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Ja, als een lady onder de doorn. Net zoals bij David was dat ook zo. Erg met die kudde achterin. Niemand had er erg in. Maar die ene David, dat was de man naar Gods hart. God zag hem wel. Die ene Heer Jezus, die grote Davids zoon, niemand had er erg in. Maar God wel. Als een wortel
voor zijn aangezicht opgeschaald. Nou, dan gaan we naar vers 2b. En dan staat dit. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Als ik goed lees, dan worden er drie woorden gebruikt. Gedaante, heerlijkheid en gestalte. En die drie woorden geven als het ware een portret van de Messias. Ook weer ongelooflijk als u bedenkt dat Jesaja profeteerde wat zeven eeuwen daarna zal gaan gebeuren. En dat Jesaja hier niet alleen een profetie uitspreekt, maar ook een portret geeft van de Heer Jezus. Zo nauwkeurig. Hij die komt uit het hart van God, in het menselijk vlees, de Messias, Jezus Christus. Hij had geen gedaante, dat is het eerste woord. Geen gedaante. Jesaja wil zeggen, hij had geen lichamelijk voorkomen. Hij was onopvallend, geen aureool, geen krans, geen lauwerkrans of geen lichtkrans om zijn hoofd. Hij kwam bij ons heel gewoon, hij had geen gedaante, geen imponerende gestalte. Heb je daar wel eens over nagedacht? De Bijbel zegt niet veel over het natuurlijke gezicht van de Heer Jezus. En zijn natuurlijke, zijn lichaam. Daar zegt de Bijbel niet veel over. Maar als je hier over deze tekst nadenkt, hè, gemeente, dan kan ik één ding wel zeggen. Als hij geen gedaante had, dan wil dat zeggen, hij had geen imponerende gestalte. Simson, die had tenminste nog spierballen. Als die man tegenkwam, dan zeggen, nou, dat imponeerde nog. Saul, de koning uit het Oude Testament, die was een kop groter dan de rest. Ze zeggen, nou, dan kijk je tegenop, koningsgestalte. Maar de Heer Jezus, nee. Zelfs Johannes de Doper, hè, als hij bezig is bij de Jordaan aan dopen, en dan komt de Heer Jezus, en dan ziet Johannes de Doper niet dat het Jezus van Nazareth, dat het de Messias is. Maar hij krijgt een openbaring van God, op wie je de duif ziet neerdalen, dat is hem. En daardoor wist Johannes de Doper, oh, dat is de Messias. Het was aan zijn uiterlijk niet te zien. Onopvallend. Hij kwam bij ons. Niet buitengewoon, niet abnormaal. Niet bijzonder. Niet als Johannes de Doper, heel excentriek in zijn kleding. Maar heel gewoon. Nou, dat is het eerste woord. Hij had geen gedaante. Maar staat er in onze tekst. Hij had ook geen heerlijkheid. Geen luister. Toen hij kwam uit hemelszalen, toen kwam hij niet pontificaal, maar als een glorie legde hij af, ons tot redding uit het graf. Alle sier ging eraf. Hij nam de gestalte aan, die koning, zie onze God de koning, hij werd knecht. De gestalte van een slaaf, geen sier, geen uiterlijke majesteit, 0,0, geen glans, geen glorie, geen heerlijkheid. Geen kroon, geen troon. Dan staat Jezus voor Pilatus en zegt Pilatus, bent u dan een koning? Bent u dan een koning? Oh, ja, ik ben een koning, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Oh, ik wist niet dat u een koning was, dat is niet aan u te zien. Die armzalige verschijning van Christus, geen koning, dat hij een regeerder is. Die almacht, die goddelijke glans, weg, geen heerlijkheid. Ik ga het hoe langer hoe meer vreemder vinden eigenlijk. Als ik probeer betrokken te zijn bij deze tekst. Ik ga het hoe langer hoe meer merkwaardiger vinden. Mijn beeld van de Heer Jezus. Jezus zoals ik hem niet kende. Zo komt hij hier op mij af. Geruisloos en opkomen als een wortelscheut. Hij schreeuwde niet, hij twistte niet. Hij verhief zijn stem niet op de straten. Geen schreeuwer. Geruisloos in zijn opkomen en nietig in zijn voorkomen. Kijk, David, toen hij geboren was. Er staat op David, die was schoon van aangezicht en schoon van gestalte. Ik kon je eraan zien, wat een bijzondere jongen zeg. Knappe kerel. Die man die heeft iets. Die heeft iets. En Jezus, die heeft niets. Die heeft niets. Gewoon. Geen heerlijkheid. En dan het derde woord wat gebruikt wordt, dat is, en hij had ook geen gestalte. Toen wij hem aanzagen, had hij geen gestalte dat je zegt van, nou, die wil ik nou hebben. Die verklaar ik nou voor mijn heiland, voor mijn Messias. Daar zat ik op, hem zat ik nou te wachten. Dat is hem. Toen wij hem aanzagen, nee, volgens mij is dat niet de bedoeling. Zo kan het toch niet zijn. Dit, is dat hem nou? Is dat mijn koning? Hij had geen gestalte. Zijn aanzien, de aanblik voor het natuurlijke oog, voor het natuurlijke verstand. Het bekoort niet. Ik voel me niet aangetrokken tot hem in mijn hart. Al zou ik hem gezien hebben. Ja, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat je zegt van ja, dat is hem. Vooral de laatste week, de laatste dag van zijn leven natuurlijk, gemeente. Ja, je ziet hoe geschonden, hoe mishandeld hij werd. Zijn hoofd vol bloed en wonden, de rug gestriemd. De dwarsbalk op zijn schouder, naar de heuvel klimmend, klauterend, voortploegend. Het bloed, de droppels, de wonden, de striemen. Naakt, genageld aan een houten paal als een vervloekte, is dat hem dan? Zwaar geschonden was zijn gestalte en zijn gedaante was niet om aan te zien, is dat hem dan? Toen wij hem aanzagen, nee, niet aantrekkelijk, afstotend, afschuwelijk eigenlijk, niet begeren. Weet je, hoe werkt dat bij ons? Hoe werkt dat bij ons? Bij jonge meiden, jonge kerels, misschien nog meer bij kerels dan bij meiden, jongen, wij kijken altijd naar het uiterlijk van mensen. Het eerste gezicht is altijd het uiterlijk. En als het uiterlijk nou imponerend is of aantrekkelijk, een mooi gezichtje, een leuk behangetje, dan zeg ik, nou, wat knappe meisjes we dan. Hé jongens, even onder elkaar. Ja, zo gaat dat. We kijken altijd naar het uiterlijk. Zo gaat dat in het natuurlijke leven. En we kijken in tweede instantie pas naar het hart. Ja, dat moet je niet doen. Want je komt, dat behangetje wordt een keer geel. Een beetje rimpel of zo. En dat behangetje, dat gaat om het hart. Maar gek genoeg, je kijkt daar niet in eerste instantie naar. En als het nou gaat, we hebben even gesproken over de gedaante en de gestalte van Christus. Niet dat we hem zouden hebben begeerd. En dat heeft het volk ook uitgesproken. Als we nou moeten kiezen tussen Jezus en Barabbas. Nou geef ons dan maar die terrorist. Geef dan maar dat nog iemand die tenminste nog kan vechten. En Jezus, ja nou weg met hem, weg met hem. De Matthäus Passion die zingt. Er had ons allen wohl getan. Hij heeft ons alleen maar goed gedaan. En ze kiezen toch voor die kwaaddoener, die boosdoener, die terrorist. Niet dat we hem zouden hebben begeerd. Gemeente, nou ga ik dat toepassen op onszelf. Dan ga ik me eindigen dan maar, zo ongeveer. Weet je wat mij in deze tekst, wat naar mij toekomt, dat is dat woordje wij. Wij. Jesaja die heeft het niet over zij, hun, over wij. Daar zit ieder mens bij, daar zit een ander bij, maar ik ook. Van de kleinste tot de grootste, van de jongste tot de oudste, wij. Wie zijn dat die wij? Nou, Jesaja zegt, dat zijn u, ik en jij. Dat zijn die wij. Als wij hem aanzagen, dan begeren wij hem niet. En wat is dat in de praktijk van ons leven waar? Verlangen we nou naar hem? Staat hij nou op de eerste plaats? Bovenaan? Nummer 1? 1 ding heb ik van de Heere begeerd, zegt David. Oh, daar is het anders dus bij David. Ja, bij David is het anders geworden. Ook niet altijd, maar toen wel. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. En wat staat er nou bovenaan mijn verlanglijstje? Ik herinner mij in mijn vorige gemeente, kinderen, dat ik catechisatie gaf. En toen maakte ik op het bord een... Ja, als je nou een lijst moet hebben van, zeg maar van 5 dingen. Je moet 5 punten. 1, 2, 3, 4, 5. Wat zet je dan bovenaan? En wat zet je dan op nummer 5? Nou, het ging over school en over vrienden en bekering en hobby's en zo. Maar ook over Jezus. En wie zet de Heer Jezus op nummer 5? Niemand. Zeg, wie van jullie zou de Heer Jezus nou willen zetten? Even onder ons. Wie zet de Heer Jezus nou op nummer 1? Niemand. Nou, wie zet nou de Heere God, het Koninkrijk van God, wie zet dat nou op nummer 4? Nou, enkele. Nummer 3, ja, de meeste. En de fanatieken die zetten hem op nummer 2, maar er is niemand die nou de Heere Jezus bovenaan zet. Nou zijn dat natuurlijk pubers en daar ga ik niet al te veel over inzien. Maar ik vond het wel, het is wel een symptoom. Als het nou gaat over, begeer je hem nou? Wat staat er nou bovenaan? Wat lokt en trekt er nou? Eerlijk, je hoeft het tegen mij niet te zeggen, maar zeg het nou eens tegen de Heere zelf. Wat staat er nou bovenaan? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik nou de liefelijkheid van de Heere mag aanschouwen. Ja, of, ja, er zijn zo, ja, ik zeg het met kwaad geweten, maar er staan eigenlijk zoveel dingen die ertussen staan. Hoe komt dat toch? Wat lokt en wat trekt? En hou je dan niet van de Heere? Ja, maar een klein een beetje. Ja, daar moet de Heere het dan mee doen, met een beetje. Niet helemaal onderaan, oh nee, dat niet, maar ja, erg zo een beetje, niet koud en niet heet, weet u wel, een beetje tussenin. Lauw noemen we dat. Wij. Dat zijn ook Gods kinderen en knechten. Jezaja ook. Jezaja, jij ook? Dat geloof ik niet, Jezaja. Je hebt zoveel mogen zien. Jij ook? En dan moet Jezaja zeggen, ja. Ik sluit mij bij die wij in. Ik sluit mezelf niet buiten. Ook ik moet het zeggen. En kan er wel om janken. Ook ik. Ook ik. Ik heb hem niet begeerd. Niet zij, maar wij. Ga niet buiten de deur van mijn hart om. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Gemeente, weet je wat het is met de Heer Jezus? Zijn schoonheid is niet uiterlijk, maar innerlijk. Innerlijk! Ik heb geen mooie Jezus voor u. De Bijbel spreekt niet over een mooie Jezus. In de schilderkunst wel. Nou, ik hou er wel van. Ik ben er een leek in, daar gaat het niet om. Maar ik vind het wel mooi om te zien. En dan zie je vaak in de schilderkunst, zeker, dan is de Heer Jezus bijna een soort ja, tussenwezen geworden. Ja, zo'n schim. Vriendelijk, mooi, beetje dromerig, altijd een tenger postuur, week, lijdzaam, zacht, met vrouwelijke trekken haast. Verbleekt in de schilderkunst tot een schim, vale gestalte, een vergeestelijk mens. Is het nou een mens of is het nou God? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Nee, zo niet. Ik heb geen mooie Jezus voor u. Maar ik heb een Jezus voor u die hard gewerkt heeft. Hard gewerkt heeft. Er staat in de Bijbel, er is me voor het eerst opgevallen. Dat de Heer Jezus, dat hij en hij groeide, staat er. En hij werd krachtig. Hij groeide op, hij werd krachtig. En hij was aangenaam voor God en mensen. Hij werd krachtig. Denk erom, als je een zoon van de timmerman bent, dat je hard moet werken. He, dat je bomen moet kappen. Dat je hout moet hakken. Dat je stenen moet bikken. Dat het zweet kost. Dat je een gebruind gezicht krijgt door de zon en de wind. Geen vrouwelijke weken schim. Maar gewoon een mens. Maar wel met wonden en striemen, zo'n Jezus. En een geschonden lichaam. Met een gebroken lichaam. Begeert u hem? Ik ken iemand die hem zo begeerde. Zo afschuwelijk als hij eruit zag. Hangend aan het kruis. En dat was de moordenaar aan het kruis. Ja, die had niks meer te begeren. Die keek alleen in een gapende hel. En toen luisterde hij. Vader vergeef het hun. Zijn medekruiseling. En toen las hij dat bordje. De koning der Joden. En toen vielen de schellen van de ogen. En toen mocht hij in hem, die kruiseling, hij mocht hem als zijn koning gaan erkennen. Heere, denk aan mij. Die begeerde hem zo geschonden als hij eruit zag, zoals hij was. Want hij zag niet naar het uiterlijk van Christus, maar hij zag naar het hart van Christus. En hij hing aan de lippen van Jezus, Vader vergeef. En daarom doet hij een beroep op Jezus. Heere, denk aan mij. Geloof is het zo anders zien dan met je ogen van je hoofd. Geloven dat is zien met de ogen van je hart. Geloven dat is vooral lezen en luisteren. Naar het bordje, de koning der Joden en luisteren naar zijn smeekstem. Vader vergeef. Hangen aan zijn lippen. Dat is Jezus de man van smarten van een andere kant bekijken. Ja. Weet je wie het ook zag? Niet alleen die moordenaar, maar de bruid zag het ook. De bruid het ook niet. Weet je wat die bruid zegt? Mijn liefste is blank en rood. Rood, ja, rood van zijn eigen bloed. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Ja, maar zo is hij mijn liefste geworden. En hij draagt de banier van zijn liefde boven 10.000. En die nou het middelpunt wist van het vaderhart, die werd nou het mikpunt op Golgotha, waar al die pijlen van de toorn van God en van de Satan op hem afkwamen. En juist dat mikpunt, blank en rood, dat is nou het middelpunt van mijn leven geworden. De bruid zag het ook. En Johannes die zag het ook. Hij zegt, woord is vlees geworden, de vlees geworden God. En de massa zag het niet, de heidenen kenden hem niet en zijn eigen volk heeft hem niet aangenomen. Maar, zegt hij, het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dwars door de sluier van zijn mensheid heen, dwars door zijn geschonden gestalte en zijn gedaante heen, zien wij zijn godheid schitteren. Zien we zijn liefde stralen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heer Jezus is net als een edelsteen. Een edelsteen zit vaak in de erts. En als je dan de buitenkant ziet, die bovenlaag, dat is heel normaal. Dat is gewoon een steen. Je denkt hem weg te werpen. Maar je weet niet wat je wegwerpt. Want je werpt een edelsteen weg. Alleen je ziet het aan de buitenkant niet. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Geen gestalte. Maar met ogen van het geloof. Ga je er doorheen zien. Ga je hem zien. Wie die is. Zijn hart zien. Het is net als bij de tabernakel, kinderen. De tabernakel was het zo. Als je van een afstandje keek in de woestijn bij Israël. Die tabernakel, het huis van God. Huis van goud. Maar dat zag je niet. Als je die tabernakel van een afstand zag. Dan zag je alleen maar een wit linnen gordijn eromheen. Linnen afrastringen, omheining. En daarbinnen zag je dan het huis van God. En daar waren tachashuizen. Sorry, daar waren tachasvellen over het huis van God heen gegaan. En die tachasvellen, dat waren zeekoeienhuiden. Nou, dat was een grijzige kleur. He, dus als je van een afstand keek naar het huis van God, de tabernakel, dan zeg je dan wat een saai iets, he, wat een saaie kleur. Er niks aan. Nee, maar wacht even, dat is de buitenkant. Dat is de gestalte, dat is het eerste indruk. Nee, dat is niet imponerend. Maar kom nou eens verder, ga nou eens mee met de priester. Langs het wasvat en langs het brandofferaltaar. En ga nou eens dat heiligdom in. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, zegt David. Nou zie ik iets van zijn liefde en zijn schoonheid. Dan is het allemaal goud wat er schittert. Als je dan eenmaal in dat huis komt, dan zie je zilver en koper en goud en prachtige kleuren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar dan zie je het van de binnenkant, van de andere kant. Niet alleen maar vanuit de verte, vanuit de buitenkant. Zo is het met de dingen van God ook. Zo is het ook met de Zoon van God. Jesaja beschrijft het als de buitenkant is. Nee, dan zeg ik van, dan heb ik er geen trek in. Dan is het voor mij verborgen. Jezus als een verborgen persoon. Nou ja, voor deze ene keer dan. Als je begrijpt wat ik bedoel in deze context. Hij is verborgen voor je ogen. Als je alleen maar de buitenkant ziet. En maar als je naar de bij mag komen als zondaar. Je mag voor hem knielen. Je mag hem leren kennen. Ja, dan zie je pas iets van zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En dan wordt hij steeds groter. Dan ga je met de bruid zeggen. Psalm 45. Schoonste lied van de koning. Dat wil ik gaan zingen. Gemeente. Ik begon met een vraag. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft daar nou van harte amen op gezegd? Wie heeft nou zijn handjes en zijn armpjes om de hals van het Lam van God gelegd? En als je zo in hem mag gaan geloven, dan wordt dit smartelied. Nou, dat is het, Jesaja 53, een smartelied. Dan wordt dat smartelied jouw hartelied. En eens wordt dat lied dan omgezet in een loflied. Voor de troon, gij man van smarten, u bent geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen.